Het is jullie waarschijnlijk allemaal bekend dat na het bezoeken van de laatste gouden bezinningsavond door een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen Hans Bijdevaten, Pieter van der Hoeven en Kees de Heijer. De twee andere jongens die ook in de auto zaten, Leo van Aalst en Hans Bregman, hebben het ongeluk mogen overleven en maken het naar omstandigheden goed. Deze roepstem heeft voor ons allemaal, zoals we hier zitten, iets te zeggen. De Heer heeft deze drie jongens, die de vorige bezinningsavond nog in ons midden waren, uit ons midden weggenomen. En wij mogen vanavond nog rondom zijn woord zitten, terwijl het voor Hans, Pieter en Kees het die zaterdagavond de laatste keer was. Hoe duidelijk klinkt hier het woord van de dichter van het boek Prediker: er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Dominee van Aals zei tijdens de rouwdienst dat hier alle mensenwoorden niet meer spreken mogen, maar alleen Gods woord, waarna hij voorlas uit Jesaja 40. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, al het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Laten we in aansluiting op dit bericht met elkaar zingen uit Psalm 39 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn leven zijn aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkte is enkel ijdelheid. En het vierde vers gaat niet een mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Het derde en het vierde vers van Psalm 39.
Zullen we nu samen de Heere bidden om zijn zegen? Barmhartige Heere, u brengt ons in uw goedheid en trouw vanavond hier weer bij elkaar. En laat dat een diep besef mogen zijn in onze harten. Want we hebben zojuist biddend gezongen. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. Ons leven is een handbreed gesteld. En hoe zijn we daarbij bepaald geworden? Daar drie van onze vrienden hier niet meer zijn. Het werd eeuwigheid voor hen. Heere, wil deze ernstige roepstem heiligen aan ons aller hart. Dat we in waarheid mogen leren hoe vergankelijk we zijn. Hoe kort dit leven kan zijn. Hoe kostbaar de tijd die u ons schenkt. O, wilt u ons een wijs hart schenken, opdat we onze dagen leren tellen. Dat we mogen zien die kostbare gave van het leven, de genadetijd die u ons nog schenkt. Want de ellende en de dood is er om der zonde wil. Heere, ontdek dan zo ons levenseind bij een ieder van ons, opdat wij met onze zonden en ellenden, met het vergankelijke leven door eigen schuld, tot u leren vluchten, nu het nog kan. Wat onderscheidt ons? Wij zijn niet beter. O Heere, bekeer ons dan. Wil met uw heilige geest werken in onze jonge harten het heil dat nooit vergaat. Want dat is nodig, dat we dat mogen kennen, opdat wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, verschijnen mogen. In onszelf kunnen wij dat niet. Hoe goed we ons best ook zouden doen in dit leven, het is alles eeuwig te kort. We hebben de gerechtigheid nodig van de borg en middelaar, van die gezegende zaligmaker. O Heere, werk dat en bind het maar op onze harten, dat we dat mogen zoeken al de dagen van ons leven. Wil dan ons harde hart verbreken, dat u ons gezondheid schenkt, uw bewaring en trouw. We bidden ook voor de jongens die nog in het ziekenhuis zijn. Gedenk en sterk hen verder. We dragen de familieleden aan u op, van hen die zijn omgekomen, de vaders en moeders, broers en zusters. Heere, wilt u ze vertroosten in de lege plaats die er gekomen is? Wilt u met uzelf nabij zijn door uw woord en geest? Heere, zo smeken we om uw zegen ook voor dit samen zijn. Wij mogen als jeugd van de kerk nog elkaar zoeken en ons bezinnen op een onderwerp ook vanuit uw woord. Zoudt u zelf ons hierin willen leiden en sterken, opdat de levensweg ons gewezen mag worden? En dat wij onze roeping beseffen, maar ook mogen zien dat het een vreugde is om u te dienen en te vrezen. Dat u het zo eeuwig waard bent, dat wij u vertrouwen en in verwachting van uw zegen voor tijd en eeuwigheid leven en werken. Heere, het kan soms ook moeilijk zijn in deze wereld. Er komt zoveel op ons af. Er wordt zo vaak een keuze, een beslissing gevraagd. Wij weten het vaak niet. Doen we het goed? O Heere, dat we met onze noden en vragen tot u gaan om raad. Want daar is toch de belofte. dat u zelf de leidsman wil zijn. Wie u nederig valt te voet, die zal van u uw wegen leren. Wilt u ons daarbij helpen door de genade van uw Heilige Geest? En wil ons ook vanavond zo zegenen met het onderwerp dat ons zal bezighouden. Heere, wil de Satan schelden en ons aanzien niet in onszelf, maar in de vergeving van al onze zonden door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus uit genade alleen. Amen. Wij willen samen lezen uit Gods woord uit het eerste boek Koningen, daarvan hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 20. 1 Koningen 18, de versen 1 tot en met 20. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land, tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En ze deelden het land onder zich, dat ze het doortogen. Achab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? Hij zeide: ik ben het, ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zei: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken, en als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam, ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heeren doodde, dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, elk 50 man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig als de Heere der heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zei het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder van Israël? Toen zei hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmee dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls, en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik mag vanavond met jullie spreken over het onderwerp belijdenis doen in deze tijd. We leven in een bijzonder boeiende tijd. Nog enkele jaren scheiden ons van het magische getal 2000. In Nieuw-Zeeland, waar dit jaartal het eerst bereikt zal worden, zijn nu al voorbereidingen aan de gang om dit te vieren. Het jaar 2000. Aan het einde van de 20ste eeuw bevinden we ons in een maatschappij die geautomatiseerd is. Denk maar aan het vak informatica. Dat biedt vele toekomstmogelijkheden. Wat is het allemaal snel gegaan? Na de Tweede Wereldoorlog is heel de ontwikkeling in een stroomversnelling terechtgekomen. Tot voor kort had de mensheid niet voor mogelijk gehouden wat allemaal bereikt kan worden in de ruimtevaart, in allerlei vakken van de techniek. Wat is de wetenschap en de macht van de mens hoog gestegen? Deze dynamische tijd die we mogen beleven wordt wel gekarakteriseerd als de eindtijd. Het zijn de laatste dagen of jaren die voorafgaan aan de spoedige wederkomst van de Heere Jezus Christus. Maar dat weet de vijand ook. Hij heeft nog een korte tijd. En daarom gaat de Satan ook rond als een briesende leeuw om te zoeken wie hij kan verslinden. In de jaren 60 van onze eeuw zijn er grote veranderingen opgetreden. Er kwamen stakingen en protesten onder de studenten. Dat was iets geheel nieuw. Er kwam een andere mentaliteit onder de jeugd. Het eerste bloot kwam op de televisie. En wat heeft dat de geweldige reacties veroorzaakt? En dat is nou de tijd waarin jullie ook leven. Daar is veel gebeurd. Kort voor jullie jeugd. Het is een heel andere tijd waarin jullie groot worden dan de tijd van je ouders of van je grootouders. Het is nu de tijd van de openheid. Grenzen en taboes zijn doorbroken. Alles moet vandaag aan de dag kunnen. De secularisatie heeft geweldig toegeslagen. Wat is de wereldse invloed geweldig groot? In het leven van deze tijd is voor God geen plaats meer. Wij beleven een tijd waarin geen rekening meer wordt gehouden met het woord van de Heere. Men wil naar Gods wet niet handelen. Geloof je nog dat God leeft en regeert en dat er een God in de hemel is die met alle dingen van ons dagelijks leven te maken heeft? Dat is in deze tijd toch niet meer te geloven. De mens van deze tijd is zelfstandig en mondig en die wil niet afhankelijk zijn van God en van zijn zegen. Wij leven in een tijd waarin het besef van God en eeuwigheid is uitgesleten. Het christelijke stempel dat ook onze cultuur nog droeg. De christelijke levensnormen waardoor onze samenleving werd gedragen. Al die dingen zijn nagenoeg verdwenen. Wij leven in een tijd waarin de lijn naar boven niet meer functioneert. En bij de meeste jongeren is er niet het minste besef van de lijn naar boven. De lijn naar de Heere God. Alle nadruk valt op de mens. Het is allemaal horizontaal gericht. De mens met zijn wensen staat in het middelpunt. En de plaats van de kerk dan, van het geloof, ja, dat mag er nog wel zijn. Maar dan ben je toch zeker tegen discriminatie en apartheid. Daar moet het om gaan, bij het geloof in onze tijd. Men vraagt naar daden, naar onze opstelling. En ach, de verhouding met God. Een persoonlijke band met de Heere. Belijdenis doen van het geloof in de drie enige God. Daar vraagt men niet naar. Daar zit onze tijd niet op te wachten. Maar de vraag is, wat doe je? En wat heb je aan de kerk en aan het christendom? Een dynamische tijd ook in de kerk en op theologisch gebied. Jullie weten dat het boek van professor Kuitert is verschenen. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. En wat vindt dit boek veel aftrek? Waarderende woorden voor dit boek, niet alleen in de gereformeerde kerken, waartoe professor Kuitert behoort, maar ook daarbuiten. Dit boek is in feite een ondermijning van het christelijk geloof, zoals dat de eeuwen door beleden is. De essentiële geloofswaarheden, zoals de schepping, de opstanding van Christus, die zijn voor hem volstrekt achterhaald. In deze tijd moet het christelijk geloof worden herzien. Het moet in deze tijd allemaal anders worden ingevuld. Maar als wij dan dat boek van Kuitert lezen, dan betekent het in de praktijk dat de eigen meningen gaan heersen over het woord van God. En dat wij het in onze tijd beter weten dan een apostel Paulus. En dat zoveel dingen uit het woord van God achterhaald, ouderwets zijn en hebben afgedaan. Het christelijk geloof vandaag, zo zegt men, dat moet worden afgemeten naar de eisen die de tijd stelt, die de secularisatie stelt. Gods woord is niet meer de grondslag. Daar is geen ontzag meer voor het gezag van het onfeilbare woord van God. Dit boek wordt goed verkocht, het zal helaas zijn invloed en uitwerking niet missen. Het zal nog verder dienen tot de afbraak van geloof en kerk. En ik noem dit omdat ook wij allemaal, ook als reformatorische jongeren, net zo goed die invloed ondergaan. Eigenlijk ondergaan we een hersenspoeling door alle informatie die naar ons toekomt. Door de communicatiemiddelen en de reclame. Elke dag een paar druppels. Maar de hersenspoeling doet zijn werk. En zo vindt er een omwenteling plaats van de normen en waarden. Wat vroeger een schande en een grote zonde was, dat wordt nu als normaal gezien. En steeds meer komt de mens in het middelpunt te staan. Niet wat God vraagt in zijn woord, maar wat de mens wil, wat de mens behoefte aan heeft, dat staat in het middelpunt. Wel, dat is de tijd waarin wij leven. Er is veel meer te zeggen. Ik duid het maar even aan. En kun je nu in deze tijd nog belijdenis doen. Belijdenis doen van het geloof in de Heer. Belijden dat het woord van God je maatstaf is. Het richtsnoer voor geloof en leven. Durf jij dat in deze tijd nog met dat eeuwenoude woord van God voor de dag te komen? En zeggen, dat is mijn gids, mijn leidraad. Wat moet je in deze tijd met dat aloude evangelie van zonde en genade? Is er in deze drukke tijd nog wel plaats voor het beleven van een persoonlijke relatie met God? Als het gaat over de strijd van het geloof, de zekerheid van het geloof, zijn dat geen achterhaalde zaken? En hoe wij over het verbond moeten denken, is dat nog wel relevant voor deze tijd? En dat we aandacht vragen voor de oude gereformeerde beginselen, kun je in deze tijd daarmee nog uit de voeten? Kijk nu eens naar de geloofsbelijdenis in het Nieuwe Testament. Wat is de oudste ons bekende christelijke geloofsbelijdenis? We lezen het in het Nieuwe Testament. Dat is de belijdenis: Jezus is Heere. Daar staat: Jezus is Kyrios. En Kyrios, dat betekent Heere, de machtige gebieder die alles heeft te zeggen. Jezus is Kyrios. Dat was de geloofsbelijdenis van de christenen in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar die naam Kyrios, die werd ook gebruikt voor de keizer in Rome. De keizer was de Kyrios aan het hoofd van dat machtige Romeinse Rijk. Dankzij de keizer, de Kyrios, was er de Pax Romana, de Romeinse vrede, onder vele volkeren die ze hadden onderworpen. Maar de christenen beleden niet de keizer, maar Jezus is de Kyrios. Begrijp je wat dat betekent? Dat was helemaal niet mee met de geest van die tijd. Integendeel, dat stond haaks op de tijd die die christenen beleefden. Het stond tegenover elkaar. En daarom was dit ook de belangrijke belijdenis om te mogen zeggen: Jezus is de Kyrios. Jezus is mijn Heere. Deze belijdenis was niet goedkoop. Met deze belijdenis moesten de eerste christenen ook dwars tegen de geest van die tijd in. En het kostte strijd. Velen voor de leeuwen geworpen, op de brandstapels gebracht. Dus die geloofsbelijdenis in die tijd bracht conflict met zich mee. En is het vandaag ook niet zo voor ons? Geloofsbelijdenis doen in deze tijd. Ja, dan gaat het om datzelfde woord van God. Dan gaat het ten diepste ook om die belijdenis. Dat dat persoonlijk in ons hart mag leven. Dat we dat met de mond ook mogen belijden. Jezus is de Kyrios. En hoe kom ik nu tot die geloofsbelijdenis? Hoe wil God, hoe wil de Heere dat werken in ons leven? Wel, dan denk ik toch bijzonder aan het onderwijs, bijvoorbeeld de catechisatie. Daar heeft de kerk van de reformatie in ons land altijd veel aandacht aan gegeven. Al op het convent van Wezel in 1568 zijn er bepalingen gemaakt voor het catechetisch onderwijs. Het geven van catechisatie hoorde tot het ambtelijke werk. In de gereformeerde kerk van Nederland is nooit getwijfeld aan de noodzaak van dat godsdienstonderwijs voor de jeugd. En het leerboek daarvoor, dat was de catechismus. Maar de kinderen moesten niet alleen de catechismus van buiten leren, maar ook begrijpen en in het binnenste van hun harten verstaan en bewaren. Dat is van ouds af in de kerk der reformatie in ons land het doel geweest van de catechisatie. En dan was er een catechisatieboekje voor de oudere catechisanten, voor de grootachtige kinderen. Was er een grote catechismus, die werd wel de dikke genoemd. En voor de jonge kinderen bestond er een kleine catechismus, het dunneke. Maar voor allemaal gold hetzelfde. De catechismus leren en in het binnenste van het hart verstaan. Op de bekende synode van Dordrecht 1618-1619 kwam ook het catechiseren aan de orde. De klacht was toen algemeen dat er veel onwetendheid was in het stuk van de religie, zowel bij groten als bij kleinen. Daar moest meer onderwijs komen in de voornaamste stukken van de christelijke leer. En wat besloot de synode van Dordrecht toen? Ten eerste dat er uit de catechismus gepreekt moest worden. Dus daar hebben we de prediking uit de catechismus aan te danken. Maar de synode heeft ook besloten dat er gecatechiseerd moet worden. Ten eerste in de huizen door de ouders. Ten tweede in de scholen door de schoolmeesters. Ten derde in de kerken door de ambtsdragers. En de synode gaf ook aan waaruit dit catechiseren moet bestaan. De ouders moeten de kinderen op het vlijtigst naar ieders begrip onderwijzen in de christelijke religie. De ouders moeten de kinderen trouw vermanen tot de vreze Gods en oprechte godzaligheid. De kinderen wennen tot de oefening van heilige huisgebeden. De kinderen meenemen naar het horen van Gods woord. Thuis met de kinderen spreken over de preken, bijzonder de catechismusprediking. Enkele hoofdstukken uit de Bijbel voorlezen en door de kinderen laten lezen. En tenslotte de voornaamste plaatsen van de Bijbel uit het hoofd laten leren. Doen onze ouders dat? Hebben jullie zo'n vader en moeder die samen met je de Bijbel lezen, in gebed gaan? Liggen jullie ook wel eens samen geknield met je ouders en vermanen ze je tot de godzaligheid, dat ze waarschuwen voor de zonde en je opwekken om van harte de Heere te vrezen? Dat zijn reformatorische gezinnen. Dan zijn we in de lijn van Dordrecht. Ouders die dit heilig werk nalieten, werden door deftige vermaningen tot hun plicht gebracht. Het gezin, daar moest het beginnen. Ouders en kinderen, samen de Heere vrezen. En ik denk dat dat belangrijk is, bijzonder voor onze tijd. In onze tijd wordt het gezin niet meer gezien als de cel, als de kern van de samenleving. Maar het is voluit bijbels om het gezin te zien als de hoeksteen van de samenleving. En dat daar ouders en kinderen samen de Heere mogen zoeken en onder de tucht van zijn woord zich mogen stellen, om ook biddend te leven en te werken. En ik hoop dat het zo bij jullie thuis mag zijn. En ik hoop niet dat je zaterdagavond naar deze samenkomsten gaat om maar niet bij vader en moeder te hoeven zijn. Want dat zou toch een kwalijke zaak zijn. Het gezin, dat moeten we in deze tijd uitermate waarderen en aandacht geven. En dat je ook mag zien dat de Heere je een plaats geeft in een gezin waarin je naar de kerk mag gaan, waarin je opgevoed wordt bij het woord van de Heere. Want dat wil God gebruiken als een middel om te komen tot die geloofsbelijdenis: Jezus is ook mijn Heere. Daarnaast is ook de catechisatie zo belangrijk. Meestal gaat de Heere de middellijke weg om tot geloofsbelijdenis te komen. We moeten ons natuurlijk goed realiseren dat het doen van geloofsbelijdenis niet is te leren, zoals je ook een diploma kunt halen. Maar de catechisatie, wat is dat belangrijk, ook in het oog van de Heere God. Het is het kerkelijk onderwijs dat de ambtsdragers geven aan de jeugd van de kerk. Catechiseren komt van het Griekse woord kategein. En dat betekent doen horen, laten weer klinken. Woorden van een spreker in de oren van de hoorders brengen. Zo komt het tot de betekenis van onderwijzen. En dat neemt een belangrijke plaats in Gods woord. Want de Heere heeft zelf aan Israël opgedragen dat ze de kinderen moeten inprenten wat hij gedaan heeft. Deze woorden, Deuteronomium 6, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En ge zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. Als gij in uw huis zit, als gij op de weg gaat, als gij nederligt en als gij opstaat. Dat wil dus zeggen, heel het leven moet doortrokken zijn van het onderwijs van Gods woord in het gezin. Maar bijzonder ook vanuit de kerk. En als uw zoon vraagt, wat zijn dat voor inzettingen, voor rechten en getuigenissen die de Heere geboden heeft. Dan zult u zeggen, we waren dienstknechten in Egypteland en de Heere heeft ons door zijn sterke hand uitgeleid. Daar gaat het dus om, op de catechisatie. Gods verlossende daden. Hij uit Egypte ons geleid op het erf van het verbond. Zie je zo de catechisatie als een voorrecht? Daar zijn veel jongeren die dat onderwijs missen. En de Heere geeft ons nog catechisatie. De Heere brengt ons op het erf van zijn verbond onder de prediking van het woord, om het als een middel te gebruiken. Want in dat alles wordt ons de weg naar de godzaligheid voorgehouden. En wat zegt de catechisatie je dan? Hoe ga je naar de catechisatie? Zet je je daarvoor in of zit je daar tot last van degene die catechiseert? Bedenk toch dat de Heere erop terugkomt. Want het is onderwijs dat in zijn opdracht wordt gegeven. Nee, de catechisatie zelf maakt geen bekeerde jongens en meisjes van ons. Maar de Heere wil het als middel gebruiken. En dat is denk ik het antwoord op de vraag. Hoe kom ik tot het doen van geloofsbelijdenis? Hoe mag ik echt de Heere gaan belijden ook in deze tijd? Nee, dan moet je geen hoorbare stem uit de hemel verwachten. Dan moet je het niet laten afhangen van een bijzondere gebeurtenis. Al kan dat wel een aanleiding zijn. Heel eenvoudig, het onderwijs op de catechisatie wil de Heere gebruiken om te leren die dingen die noodzakelijk zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Onthoud dat, beste vrienden, God werkt middelijk. Zoek het niet in iets bijzonders. God wil het middel gebruiken. Nee, God is daar zelf niet aan gebonden, maar de Heere bindt ons daar wel aan. Dus dan moet je het nooit verachten. Ach, het is maar catechisatie, het is maar verstandswerk. Maar aan de andere kant, we kunnen ook in het middel niet opgaan. Dat je zegt, nou heb ik al die jaren catechisatie gevolgd, nou heb ik wel voldoende kennis om geloofsbelijdenis te gaan doen. Het onderwijs op de catechisatie, dat moet ons uitdrijven naar de Heer. En doe je dat nu wel eens? Dat je in gebed gaat met alles wat je hoort thuis, op school, catechisatie in de kerk. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Neem je het ernstig, ben je er biddend mee bezig. Daar zijn veel verkeerde motieven om geloofsbelijdenis te gaan doen. Omdat je de leeftijd ervoor hebt. Je ouders willen het zo graag meemaken. Of om maar van de catechisatie af te zijn. Ja, we gaan nu trouwen. Of we zijn al getrouwd en er zal een kindje komen. Wat is het juiste motief om geloofsbelijdenis te gaan doen? Dat moet zijn verbondenheid aan de Heere en zijn dienst. Dat alles wat je mocht leren en horen nu liefde gewekt heeft in je hart om die God te mogen dienen en vrezen. Moet je dan niet bekeerd zijn om echt geloofsbelijdenis te doen? En als ik nu niet durf zeggen dat de Heer Jezus mijn zaligmaker is. Ik zit zo vol twijfels en ik zie zoveel zonde in mijn leven. Geloofsbelijdenis doen. Denk dan aan Obadja. We hebben van Obadja gelezen. Wat zegt hij tegen Elia? Ik vrees de Heer van mijn jonkheid af. Daar gaat het om. De Heere vrezen. Geloofsbelijdenis doen, dat is niet dat je kunt zeggen, nou ben ik een kind van God. Geloofsbelijdenis doen, dat is niet dat je kunt vertellen een bekeringsgeschiedenis. Geloofsbelijdenis doen, dat is niet dat je van jezelf getuigt of vertelt wat je hebt meegemaakt of ondervonden. Maar dit is geloofsbelijdenis doen wat Obadja zegt. Ik vrees de Heere van mijn jonkheid af. Wat een voorrecht, wat een zegen. Obadja, die naam betekent knecht des Heren. En die naam heeft hij gekregen van zijn ouders. En in die tijd betekende een naam heel wat. En uit die naam Obadja blijkt dat zijn ouders begeerden, onze zoon moet een knecht van Jahwe worden. Dat was het diepste verlangen van zijn vader en moeder, Obadja, dat hij de Heere mag vrezen. En dat is een wonder, want Obadja leefde in een tijd vol goddeloosheid. De afgoderij van Izebel en koning Achab. De Baalsdienst leefde volop onder Israël. En dan zou je verwachten dat de naam van een kind iets zou laten zien van Baal, van een afgod. Maar nee, zijn ouders kozen voor de naam Obadja. Dus daar blijkt uit, het waren godvrezende ouders. En zo zullen ze hun kind ook hebben opgevoed. Dus hoe kwam Obadja aan die vrezen des Heren? In de middelijke weg. Daar heb je nou duidelijk het voorbeeld dat de Heere de middelen wil zegenen. Het onderwijs van zijn ouders. Heere, van mijn jonkheid af. Nee, Obadja is daar niet mee geboren. Hij had vernieuwende genade nodig. En zijn ouders konden hem dat ook niet geven. Maar denk je ook niet dat godvrezende ouders daarom bidden? Dat de Heilige Geest de vreze Gods in het hart wil werken. Het gebed, het middel dat God wil verhoren, wil zegenen. Om de vreze van zijn naam in het hart te werken. En dit voorbeeld van Obadja, dat moet ons maar aansporen. Om de middelen te gebruiken. Luister naar de vermaningen van je ouders. Wat je op school en catechisatie meekrijgt. Breng het in het gebed. Je hebt toch wel een binnenkamer. Waar je stille tijd houdt. om met de Heere en zijn woord bezig te zijn. Heel eenvoudig. De Heere vrezen. Dan kun je misschien niet van grote dingen spreken. Dan is er ook niet die volle zekerheid des geloofs. Maar de Heere vrezen, dan is er ontzag voor hem. Dan reken je met hem. Dan mag je wel eens vragen, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? En al kun je misschien niet zeggen wanneer je wedergeboren bent. Obadja zegt, ik vrees de Heere van jongs af aan. Hij kan misschien niet vertellen, toen ben ik bekeerd en toen heb ik iets bijzonders meegemaakt. De wortel der zaak is misschien verborgen. Ga daar dan niet in wroeten. Maar let op de vruchten. Aan de vruchten kent men de boom. Obadja vreesde de Heere van jongs af. Het bewijs dat de Heere de middelen wil zegenen. Om zo geloofsbelijdenis te mogen doen. Ook in deze tijd. En dan moet al dat onderwijs geheiligd worden. Want het is geen mensenwerk. Hoe heeft de Heere Jezus zijn discipelen gebracht tot de geloofsbelijdenis? Dat Petrus ook namens de discipelen mocht belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wel, door middel van zijn woord, door middel van de wonderen. Jezus opende de wet en de profeten voor hen. Jezus heeft zichzelf geopenbaard in zijn daden, in zijn woorden aan zijn discipelen. En in die middellijke weg mocht het komen tot die belijdenis. Gij zijt de Christus. En dat was geen mensenwerk, maar de Vader van Christus had hen dat geopenbaard. Wel, hoe belangrijk het onderwijs dat van Gods wegen tot jullie komt. Dominee Hellenbroek zei het zo tegen zijn kategezanten. Ga zo, wachtende op des Heren heil, naar de plaats waar je zult antwoorden. Met een gemoed dat begeerig en volvaardig is om in de tegenwoordigheid van God rekenschap en belijdenis te doen van de kennis die de Heere in u heeft gelegd. Leer je zo je huiswerk voor de catechisatie? Men zag het vroeger als een belijdenis doen, als je antwoorden gaf op de vragen die werden gesteld. Hellenbroek zegt, om door dit middel toe te nemen en geheiligd te worden. En bied dan uw ziel en lichaam aan de Heere aan. Met begeerte en overtuiging dat gij wenst. Dat de Heere je ziel en lichaam nu zo zal gebruiken, bewerken, vervullen en besturen. Als hem het meest heerlijk en u zalig kan zijn. Zo geloofsbelijdenis doen. Heel eenvoudig. In de middellijke weg. De Heere vrezen. Dan is het niet een moeten. Maar dan wordt het een liefdedienst. Als je het mag zien als een middel in Gods hand. Een middel tot geloof en bekering. Dan zul je het biddend gaan doen. O, het gevaar is groot dat we eraan gewend raken. En je vraagt je misschien wel eens af, is mijn geloofsovertuiging niet vrucht van mijn opvoeding? Het hoort er allemaal zo bij. Maar laten we bedenken, het zijn voorrechten die we niet verdiend hebben. Duizenden jongeren moeten het missen. En die missen ook die belangrijke vorming in hun jonge jaren. Obadja, hij mocht de Heere vrezen van jongs af aan. Nee, dan is het niet genoeg de Bijbel te kennen en veel van de Bijbelse leer te weten. Dan is het niet genoeg om de waarheid te belijden, maar dan gaat het om een geloofsbelijdenis met hart en mond. En zo was het ook bij Obadja. Hij vreesde de Heer En er staat van Obadja dat hij de Heere zeer vreesde. Wij hebben de roeping en de opdracht om ook de Heere zo te vrezen. En dan denk ik bijzonder aan het sacrament van de heilige doop. Want vanuit de doop komt de verplichting, de eis tot ons allemaal. Om geloofsbelijdenis af te leggen. Het staat niet op zichzelf, maar we moeten het verband met de doop zien. In de doop komt God tot ons met zijn beloften en met zijn eisen. De Heere eist bekering, een nieuwe gehoorzaamheid. En hij belooft als de drie enige God alles te willen schenken wat je nodig hebt in leven en in sterven. De Heere vraagt. Inwilliging van de verplichtingen van het verbond. En dat betekent ook dat je geen dooplid kunt blijven. Dat je het niet altijd met het ja-woord van je ouders kunt doen. Als je tot je verstand gekomen bent, dan moet het tot een keuze komen. Je kiest toch ook voor een baan? Je kiest toch ook voor een jongen of meisje? Moet er dan ook niet een keuze komen? Ten opzichte van de Heere en zijn dienst. Het is in feite onmogelijk om je leven lang dooplid te blijven. Het is een roeping van Gods wegen. Je bent gedoopt. En het water van de doop dat droogt nooit op. Dat blijft altijd gelden. Dat water van de doop dat neem je mee tot aan de troon van God. En daarom maak er ernst mee, opdat de doop niet eenmaal tegen je zal getuigen. En wat de Heere belooft en eist, dat wil hij geven op het gebed. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt. Zo wil de Heere zelf werken wat hij eist en belooft. Ja, maar je moet toch bekeerd worden. En ik ben zo bang dat het alleen maar verstandelijke kennis is. En toch die roeping. Ik hoop dat het je in het nauw brengt. Als ik op mezelf zie, dan kan het niet. Als ik denk aan de wereld, wat het allemaal nog te bieden heeft, waar ik toch wel iets van mee wil nemen. Natuurlijk netjes als een reformatorische jongere, maar toch, kijk dan stellen we het uit. Maar we schuiven het van ons af. Het moet komen tot geloofsbelijdenis, niet te kunnen en niet te willen, dat nou de nood mag zijn voor de Heere, om als een verloren mens op de knieën te komen. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Als je geen geloofsbelijdenis doet, dan doe je toch belijdenis. Namelijk van je ongeloof. Wat is dat verschrikkelijk, nietwaar? In Adam ben je aan de verdoemenis onderworpen. Maar in Christus geheiligd, dat is de betekenis van je doop. En als je nou niet tot geloofsbelijdenis komt, dan betekent dat ten diepste dat je het veracht, dat je in Christus geheiligd bent. Jonge vrienden, je draagt het veld en merkteken van Christus zelf. Kom je niet tot geloofsbelijdenis, dan verloochen je dat uiteindelijk. Dominee Smijtegeld van Middelburg, die zei eens een keer in een preek toen het over de doop ging. Toen sprak hij de jongeren aan die geen geloofsbelijdenis deden. En toen zei hij, als je de Heere niet wil dienen, wees dan zo eerlijk en kom naar voren. En zweer hier dan voor de preekstoel je doop af. Voel je hoe het dringt? Gedoopt in de naam van de drie enige God. Ja, maar ik zal belijdenis doen. Als God me bekeert. Ja, en ondertussen de wereld en de zonde blijven dienen. Als je zo spreekt, dan is het toch niet een oprechte begeerte om ook bekeerd te zijn. Of doe je belijdenis voor de vorm, belijdenis van de waarheid, met een onverschillig hart, dan ben je niet meer dan een dode belijder. Of misschien zegt iemand, ja, ik wil wel belijdenis doen, met mijn verstand weet ik het wel, maar mijn hart. Ik geloof wel dat de Bijbel de waarheid is, maar mijn hart is er niet bij. Het moet toch een zaak van het hart zijn. Wat maak je jezelf nou wijs? Want kan dat? Wel met het verstand en niet met het hart. Dat kan toch niet? Verstand en hart horen bij elkaar. Zondag 7 van de catechismus, als het over het ware geloof gaat, niet alleen een weten en kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God belooft, maar ook een vast vertrouwen wat God in mijn hart gewerkt heeft, dat ook mijn zonden vergeven zijn. Dat hoort bij elkaar. Het is allebei of het is geen van beide. Je kunt niet met je verstand iets geloven wat je met je hart verwerpt. Dat doe je toch ook niet in de verkeringstijd. Met mijn verstand houd ik wel van haar, maar ik wacht even met het kussen, want is mijn hart er wel bij. Verstand en hart, het hoort bijeen. God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Geloof je dat met je verstand? En je hart dan niet buigen voor hem? Nee, dat is uitgesloten, een valse tegenstelling. De Heere zegt in zijn woord, bekeert u, dat is met verstand en met het hart en gelooft het evangelie. Dan hoef je niet een verzekerd geloof te hebben. Dan mag het geloof best bestreden zijn. Dan kan er nog zoveel onduidelijk zijn. Maar het gaat wel om een waar en oprecht geloof. De Heere ziet het hart aan. Ja, hoe weet ik nu dat het echt waar is van binnen? Wel, dat weet je uit de oefening van het geloof. Denk maar weer aan je verkeringstijd. Houd je echt van haar of hem? Ja, dan gaat je hart er naar uit. Dan wil je elkaar ontmoeten. Dan wil je met elkaar spreken. Is er die oefening in de godzaligheid? Dat is een kenmerk. Dat het echt een zaak van het hart. Van heel je leven is. En dan is belijdenis doen niet een persoonlijk getuigenis zoals in de Pinkstergroepen, waar je dan belijdt iets van je eigen geloofservaring. Bij het geloofsbelijdenis doen gaat het niet om de gelovige mens, maar dan gaat het om het geloof, om de leer der zaligheid. Dan gaat het om het woord van God, om Jezus Christus en die gekruisigd. Van dat geloof wordt je geroepen belijdenis te doen. En dat heeft Obadja ook mogen getuigen. Ik vrees de Heere. Obadja zei niet, o Elia, maar ik ben een kind van God. Obadja zei niet, o Elia, maar ik voel het zo echt van binnen. Ik vrees de Heere. Wie heeft lust om die Heere te vrezen? Wat mag het dan een hoogtepunt zijn als je geloofsbelijdenis mag doen voor God en zijn gemeente? Ook in deze tijd, want Obadja leefde ook in een vreselijke tijd. En Obadja had een hoge positie. Hij was opperhofmeester aan het hof van Achab. Moet je indenken in dat mooie elpenbenen paleis van koning Achab. Daar werkte Obadja, knecht des heren. Maar hij was in zijn dagelijks werk een knecht van Achab. En dat was een wereldse sfeer, vol afgoderij. En je deed toch mee aan die vruchtbaarheidsrieten en feesten ter ere van de Baal, met allerlei uitspattingen. Daar, in zo'n tijd en wereld, vreesde Obadja de Heere. Hij vreesde hem zeer, staat er. En wat was dat moeilijk, want Obadja kon niet naar de kerk gaan. De priesters waren gevlucht, veel profeten gedood. Obadja hoorde nooit eens een bemoedigende preek. En toch, hij vreesde de Heere. O, wat was de verleiding voor Obadja groot. Als hij nou ook een beetje met die Baals dienst zou meedoen, dan zou hij meer in de gunst komen bij koningin Izebel. En wat moest Obadja nauwkeurig leven, op zijn woorden letten, op zijn houding en zijn daden letten. Dat is geloofsbelijdenis doen ook in deze tijd, in de praktijk. Niet alleen het ja-woord geven in de kerk, maar ook waar de Heer je plaatst, in je dagelijkse taak, als je moet werken met vloekers en spotters. De Heer stelt zijn kerk in een wereld vol goddeloosheid. Jezus bad, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Obadja vreesde de Heere zeer. En die vreze des Heeren was zijn kracht om staande te blijven in die moeilijke tijd. En die God leeft nog, de God van Obadja. Jongens en meisjes, jonge vrienden, knechten van de Heer, om hem zeer te vrezen, dan wil God je kracht geven en genade om staande te blijven in deze tijd, vol verleiding, vol ijdelheid. En dan kun je ook tot zegen zijn voor anderen. Want wat deed Obadja? Hij heeft de profeten verborgen tegen die woedende Izebel, terwijl het land onder het oordeel van de droogte lag. En hij voorzag die profeten van voedsel en drinken. 100 man. En hoe kwam hij aan dat eten? Heeft hij dat uit de keuken van Agab genomen? Obadja vreesde de Heere. Hij heeft niet gestolen. Wat kostte het hem zelf veel? En wat een moedige daad. Als Izebel dat gemerkt had, met gevaar voor eigen leven. Maar zo mocht Obadja, die de Heere vreesde, een rijke zegen zijn voor het koninkrijk van God. Draagt jouw leven vrucht? Wat beteken je voor Gods koninkrijk? Het geloof belijden in deze tijd, in de praktijk, ervoor uit durven komen, je inzetten voor de kerk, voor het koninkrijk des Heren. Obadja, wat een mooi voorbeeld. Het was een liefdedienst voor hem. En het geheim daarvan is het offer van Christus, die zichzelf helemaal gaf, met hart en ziel, met lichaam, zijn leven als het grote offer. En toen moest Obadja in opdracht van Elia aan Agab gaan zeggen: Elia is hier. Dat wil zeggen, God is hier. God is teruggekomen na die jaren van het oordeel. God komt terug om te kijken hoe het is. God komt terug om zijn gunst te bewijzen. Dat moest Obadja aan Agab gaan boodschappen. Als je de Heere mag vrezen, hem mag belijden in de praktijk in deze tijd, dan wil God je nog gebruiken om te getuigen, om die goede boodschap door te geven van het evangelie. Hier is God. Ja, dan moet je hem zelf wel gevonden hebben als het allerhoogste en eeuwig goed. Maar wat een rijke zegen als God je zo dan wil gebruiken dat je getuigen mag, dat je de goede boodschap mag doorbrengen, dat je iets mag betekenen voor je naaste, voor je collega, voor je buren of vrienden. Het geloof belijden in deze tijd, in de praktijk. En denk dan aan het woord van Christus: wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn vader en voor zijn engelen. Als we hem verloochenen, niet belijden, dan zal hij ons verloochenen. Ik ken hem niet, wat zal dat vreselijk zijn. Maar wie door genade de Heere mag vrezen en mag belijden wie God is, mag getuigen. Zie, hier is God, hier moet je zijn. Deze God is een God van zaligheid. Wie hem belijden mag voor de mensen, die zal beleden worden door Jezus Christus zelf. Wie overwint in die strijd, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en zijn engelen. Dat rijke perspectief zij ons aller deel. U haalde in uw inleiding de doop aan en benadrukte de rijkdom van het in Christus geheiligd zijn. Kunnen de betekenis hiervan wat meer uitleggen? Ja, dat zegt het doopsformulier, jullie kennen dat, in Christus geheiligd. Dat wijst op de heiliging, de afzondering om Christus wil, onder het verbond, onder de prediking, onder de christelijke opvoeding gesteld te worden. En dat is het in Christus geheiligd zijn. De Heere komt tot ons met zijn woord. En de wereld mist dat, hè? Dat is het onderscheid. Dus in Christus geheiligd zijn, dat betekent niet dat er al een beginsel van het nieuwe leven in ligt, of dat je dat door de doop krijgt, helemaal niet. Maar het wijst op die afzondering dat de Heere je brengt onder de ban, onder de roede van het verbond, en dat de Heere met zijn eisen en beloften komt, hè, dat is het in Christus geheiligd zijn. Er is meer over te zeggen, maar ik moet me beperken. Andere vraag, u maakt onderscheid tussen godsvrees en bekering. Waar grondt u zich op? Hoe kan een onbekeerd mens ooit God waarlijk vrezen? Nee, dat kan ook niet. Ik heb wel onderscheid gemaakt, maar niet in deze zin dat het een tegenstelling is. Zonder bekering kun je God niet vrezen, dat is onmogelijk. En waar een mens bekeerd wordt, daar komt er ook vrezen van God. Je kunt niet bekeerd zijn zonder godsvrees. Die dingen hangen met elkaar samen. Maar het gaat natuurlijk niet helemaal in elkaar op. Maar het hoort bij elkaar. Inderdaad, een onbekeerd mens kan God niet waarlijk vrezen. U zegt dat men verstand en hart niet van elkaar kan koppelen. Waarom niet? Zie naar Biliam en Judas. Was het bij Biliam en Judas dan verstandswerk? Ik denk dat het ook hartewerk was. Maar huns ondanks. Had Judas een verstand met goddelijk licht bestraald, dan was hij niet tot die daad gekomen. Zeker, hij heeft getuigd, hè? Verraden onschuldig bloed. De waarheid getuigenis gegeven. Maar dat was niet een geloofsbelijdenis van hem. En dat moeten we wel goed onderscheiden. Natuurlijk kan er verstandswerk zijn in die zin dat wij het willen doen met een historisch geloof. Dat is ten eenenmale onvoldoende. Maar in de ware bekering, in de ware vrezen van God, bij het ware geloof, dat is het zaligmakende geloof. Dan horen verstand en hart bijeen. Dat is de gereformeerde leer. Dat is Bijbels zondag 7 van de catechismus. Denk je nou dat God je hart gaat bekeren en je verstand duister laat? Bestaat niet. Of dat je verstand verlicht wordt, maar dat dat hart er vroeg of laat niet bij komt. Zo werkt de Heere niet. Natuurlijk is er onderscheid en is daar strijd over en kan het hart er meer bij zijn dan dat het verstand verlicht is enzovoort. Maar de Heere werkt in verstand en hart beide. Dus dat mogen we wel onderscheiden, maar niet scheiden. Dominee, ik vind dat uw toespraak naar verbondsautomatisme neigt. Ik ben gedoopt, belijdenis gedaan, een beetje waan en het zit wel goed met me. Leidt dit in plaats van ootmoed niet tot hoogmoed en tot volle avondmaalstafels? Nou, ik ben heel blij dat je deze vraag gesteld hebt. Want dat is toch echt niet mijn bedoeling geweest. Ik vind het jammer als ik me dan niet duidelijker heb uitgedrukt. Maar daar moeten we ernstig voor waarschuwen. Verbondsautomatisme, gedoopbelijdenis gedaan, wat voelen en dan zit het wel goed. Dat heb ik toch echt niet bedoeld te zeggen. Dat moeten we afwijzen. Dat is een groot gevaar. En dat komt ook voor in de kerken. Daar heb ik duidelijk oog voor. Maar dan is er het grote gevaar dat men met een ingebeelde hemel naar de hel zal gaan. En daar wil ik ernstig voor waarschuwen. Ik heb geprobeerd te wijzen op de eenvoud van het vrezen van de Heere, zoals we dat bij Obadja vinden. Maar dat is geen verbondsautomatisme. En ik heb duidelijk gezegd, Obadja had het niet van zichzelf. Die godsvrezen is in de weg van wedergeboorte in zijn leven gewerkt. En uiterlijk belijdenis doen, zonder hartewerk, zonder verlicht verstand, daarmee kunnen we nooit voor God bestaan. Als je denkt, belijdenis, wat gevoel, avondmaal, dat is geen grond voor de eeuwigheid. Laten we toch waken voor dat zelfbedrog. En inderdaad, het leidt tot hoogmoed, een godsdienst zonder ootmoed. Maar bij Obadja was het anders, want als Obadja Elia ontmoet, dan zegt hij niet, nou, jij bent maar een profeet in een mantel van kamelenhaar. En ik ben de opperhofmeester van de koning in het paleis. Nee, dan zegt Obadja, is dat mijn heer Elia? Obadja buigt voor de profeet. Dat is de ootmoed die hoort bij de ware godsvrees. Geen vreze God zonder ootmoed. Dus dat is duidelijk het beeld van Obadja. U zei in uw inleiding dat een mens de tijd van de wedergeboorte niet weet. Maar er staat toch in de Bijbel de tiende uren waarmee ze bedoelen dat een mens getrokken is. Zouden dus niet alle mensen weten wanneer de Heer in hun leven is gekomen? Naar mijn mening weet de mens deze uren toch wel. Nou, het is niet waar dat elk kind van God het uur van zijn wedergeboorte weet. Dat is niet zo. Dat kun je ook uit de Bijbel niet bewijzen. En die tiende uren dan, dat wordt niet van iedereen beschreven. Al ben ik het er hartelijk mee eens. En zo zal ik er ook over preken. De tiende uren, dat is een uren die we in ons leven moeten kennen. En dat is niet onbewust, een sluimerende wedergeboorte of zo, verre van daar. De tiende uren. Maar waar gaat het dan om? Dan gaat het niet precies om dat uur per se. Maar dan gaat het om de zaak van de ontmoeting met Christus. En natuurlijk zal ieder kind van God dat kennen in de bewustheid, met verschil van trap en mate des geloofs. Maar ieder kind van God zal gedurig zo'n tiende uren moeten kennen wanneer er de geloofsomhelzing mag zijn van Jezus Christus, het uur der minne, als het geloof mag mijnen. Geloof van de bruid, de bruidegom de mijne en ik de zijne, zeker de tiende uur, om dat zo te mogen kennen, daar komt het zeker wel op aan, maar dat wil nog niet zeggen dat ieder kind van God precies dat begin kan aanwijzen wanneer de Heere zaligmakend ging werken. Maar dat betekent dus niet een onbewust geloof of iets dergelijks of een verondersteld geloof, verre van daar. Ik proef uit uw inleiding dat voor het doen van openbare geloofsbelijdenis ware godsvrezen nodig is. Van nature zijn we hiertoe niet in staat. Dan zullen er toch weinigen zijn die belijdenis kunnen doen. Hebben we niet de plicht hier, zoals men ook maatschappelijk volwassen wil zijn, onze eigen keuze van onze ouders over te nemen en zo toch op een zekere tijd belijdenis te doen? Wie is er tenslotte de hartekenner van ware bekering? Ja, dat is natuurlijk wel een mooie redenering, maar het is toch niet bijbels? Echt niet waar. Om geloofsbelijdenis te mogen doen, is de ware godsvrees nodig. Dat nieuwe beginsel dat door de Heere zelf gewerkt is, door zijn woord en geest. Dat is bijbels. Anders heeft het geen inhoud. En dan wil dat niet zeggen dat dat dan de grond moet zijn. Bepaald niet. Maar we doen de Heere tekort. We doen het zaligmakend werk van Christus tekort als we zeggen, nou joh, het is nou wel de tijd en je moet toch een keer belijdenis doen en wie kent het hart? Zeker, we kennen het hart niet, ook de dominee en de ambtsdragers, die kennen de harten niet. Maar het moet wel een persoonlijke zaak van het hart zijn, tussen de Heere en je eigen ziel. Dan zal het echt geloofsbelijdenis mogen zijn. Niet alleen dat ja-woord, maar ook in de praktijk van het leven, zoals dat bij Obadja er duidelijk uitkwam. Dat het Gods werk, Gods leiding is. Met minder kunnen we niet toe. Anders gaan we ook een soort godsdienst kweken van een kerk vol belijdende mensen zonder geest en waarheid. Nee, het komt juist aan op waarheid in het binnenste. En dat je maar op de knieën mag brengen. U zei in uw inleiding ook al, kunnen wij geen grote zaken vertellen. Het komt op de vrezen des Heren aan. Maar het is toch zo dat zonder bloedstorting er geen vergeving geschiedt. De overgang van Adam in Christus geschiedt toch niet zomaar in een hoek. Als zou het ongeloof veelal sterk zijn, toch zullen we het bij tijden en ogenblikken mogen geloven, zodat we kunnen zeggen, daar en toen zijn onze zonden vergeven door het bloed van Christus. Daar ben ik het van harte mee eens, maar dan gaat het weer om die kennis, hè, dat verzoend zijn met God, dat die kennis aan het bloed van Christus, de kracht van dat bloed tot reiniging, tot zaligheid. Inderdaad, dat geschiedt in geen hoek. Uit Adam afgesneden, in Christus ingelijfd. Dat is een eenmalige zaak, maar in de beleving een voortdurend terugkerende zaak. Want die oude Adam, daar moet je aan afsterven en dat is een proces. En dat in Christus ingelijfd zijn, dat leven uit de sappen van die wijnstok, dat is ook een proces, dat moet meer en meer. Zie hoe Paulus daarvan getuigt in Romeinen 7. Die strijd tussen vlees en geest. En dan moet gedurig in het leven des geloofs de kracht van dat bloed van Christus openbaar komen. En dan zullen ze bewust kunnen zeggen, daar ligt de verzoening. Daar ben ik mijn schuld kwijtgeraakt. Inderdaad. Dat ze daarvan krachtig mogen getuigen. Zo werkt de Heere. Want dan krijgt hij de eer. In de vragen van Voetjes komt naar voren, in een van de vragen, dat je ja zegt op het woord dat al hier in de kerk geleerd wordt. Ontbreekt in de prediking hoe God met zijn kerk handelt, ondanks schriftuurlijk goede uitleg, dan kan ik hier geen belijdenis doen. Ja, dat is natuurlijk persoonlijk of plaatselijk of kerkelijk bepaald. Ik kan het begrijpen als je zegt dat is een prediking, misschien niet tegen de Bijbel in, maar daar wordt niet bevindelijk gepreekt. Niet hoor je van de gangen die de Heere met zijn volk houdt. Het geestelijke leven wordt niet verklaard zoals de Heere dat werkt in de zielen. Dan kan ik hier geen belijdenis doen. Ik kan begrijpen als je het daar moeilijk mee hebt. En als je zegt, ik kan dat niet. Toch, als er gevraagd wordt, de leer die al hier geleerd wordt, dan hangt dat niet af van een dominee hoe hij het woord brengt. Dan gaat het toch om de leer zoals de kerk die leert. Dat is ook de bedoeling van geloofsbelijdenis. Dan gaat het om dat geloof van de voorzijde leer. Dat is de leer der zaligheid. Al zou die dominee nou niet bevindelijk preken, al zou die dominee daar zelf geen kennis aan hebben en verder toch de schrift geen geweld aandoen, dat je zegt het is een vrijzinnige prediking, dan zou je dus toch wel geloofsbelijdenis kunnen afleggen. Het hangt niet af van de prediking van de dominee. Al kan ik goed begrijpen dat je er dan moeite mee hebt. En ik kan ook respecteren als je zegt, dan kan ik niet tot geloofsbelijdenis komen. Maar het gaat ten diepste om het geloof van de voorzijde leer van Jezus Christus en die gekruisigd. Dus al zou je als ongelovige belijdenis doen, dat geloof dat blijft gelijk. Dat voorwerp van de geloofsbelijdenis. Dat is de leer die naar de godzaligheid is. En daar gaat het ten diepste om. Dat is het voorwerp van het belijdenis doen. Dan de laatste vraag. In uw lezing gaf u een beschrijving van de tijd waarin we nu leven. U haalde ook de tijd van de eerste gemeenten aan. Er bestaan nogal wat overeenkomsten. Naaktcultuur, sportcultuur, acceptatie van verschillende godsdiensten, syncretisme. De christenen in die tijd werden toen erg vervolgd. Eerst maatschappelijk, later gruwelijker. Krijgen wij een herhaling van die tijd? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te beantwoorden. Eigenlijk moet je zeggen, we zitten ook in zo'n tijd. Niet wat betreft die vervolging. Het wordt ons nog mogelijk gemaakt om kerkdienst te houden, kerk te zijn, eigen scholen en organisaties te hebben, een groot voorrecht. Maar de geest van de tijd, die is in wezen inderdaad hetzelfde. En die werkt ook, die heeft zijn invloed ook. Alleen de Satan is zeer listig en die was er ook in die tijd al. Die heeft veel ervaring en hij gaat listig te werk. En ik denk dat in onze tijd vooral ook het gevaar komt van de verleiding, van de valse leer, dat men zich voordoet als een engel des lichts, maar dat het niet is naar Gods woord. En laten we dat nog mogen meenemen ook van deze avond, het onderscheid tussen waar en vals, de zuivere prediking, dat het woord van God recht wordt gesneden en dat ook verklaard wordt hoe de Heere dat werkt in de zielen van zijn gunstgenoten. En dat er gebed is om die prediking en gebed om de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de werkmeester van het geloof. We zijn aangewezen op de Geest van Jezus Christus. Dat hij zal werken, geloof en bekering. En als dat meer gevonden wordt, meer die vruchten openbaar komen, ja, dan zal ook de vervolging toenemen, dan zal de vijand gruwelijker toeslaan. En daarom ook een avond als deze mogen de Heere willen gebruiken als toerusting, als aanscherping. Want je zult maar voor de keuze geplaatst worden. Spuw op de Bijbel. Of we schieten je kinderen dood, of je wordt zelf gevangen genomen, of hoe dan ook. En zijn wij dan bereid? Laten we samen nog zingen uit Psalm 27, daarvan vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27 vers 7.